Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy.
Ready?
Oké, okay.
Ik niet. Ik ga even... Nee.
Ja, ik ben ook klaar. Ja. Even pak je rust, hoor.
Oh, dankjewel.
Ik kom Laurens. Doe je ogen dicht?
Ja. Doe je ogen dicht? Ja. Ik visualiseer dat we een hele goede podcast met hebben.
We hebben geen tissues.
Nee. Het is wel een goed begin van de podcast. We zijn echt begonnen nu, toch?
Wel. We zijn nu wel echt begonnen met de Mannenbrein podcast.
Ja, precies. Ook al dit hele stukje daarvoor zitten gewoon
dat
bij.
Dat kunnen we erin laten.
Ja, dat moeten we denk ik wel gewoon doen. Dat is leuk.
En voor de luisteraar, we zitten op dit moment in de kelder. Mensen die het op YouTube bekijken, die zien dat ook. Er is een mooie verbouwing gaan in onze studio. Dus we zijn eventjes een verdieping naar beneden gegaan. Maar dan mag de pret niet drukken, want we hebben namelijk een hele speciale gast. Priscilla, welkom.
Ja, dankjewel.
Welkom.
Laurens is hier, die flankt mij aan de rechterkant. En het is heel mooi, omdat je hebt coaching gehad bij Mannenbrein. Onder andere bij Leven in Liefde. En we hadden gebeld voor deze podcast, omdat ik hele transformatie ontzettend mooi vind. En we hebben best wel veel podcasts waarin we ook de moeilijke kant van de liefde laten zien. Waarin we ook best wel inzoomen op alle dingen die kunnen gebeuren, mensen in hun leven. En jij vertelde eigenlijk, ja, wat volgens mij ook meer aan het licht mag komen en waar wat voor mij authentieker zou voelen, is als we juist kijken naar, hey, wat voor bevrijding is het? Wat als je daar doorheen bent gegaan en eigenlijk je echt goed voelt, vanuit je authentieke kern leeft, vanuit liefde leeft, al die zaken die we altijd tijdens de podcast bespreken. En dat vond ik een heel goed idee. Dus stelde je ook nog voor om Laurens bij de podcast te nemen.
Was het jouw idee? Wat leuk.
Ja,
ik voel me helemaal vereerd. Fijn erbij te zijn.
Overal waar we Laurens bij kunnen betrekken, vind ik sowieso een goed idee.
Ja, mooi.
Dus dat is hartstikke mooi. En dat is eigenlijk de reden dat we hier nu zitten. En heel erg bedankt alvast voor het doen van je verhaal, voor wat er allemaal nog komen gaat. En het leek me mooi om te beginnen bij een klein beetje een beeld te schetsen hoe voor jou dat proces eruit zag. Om je ook aan te melden voor zoiets. Überhaupt, ja, het gaat natuurlijk om dating en relatieadvies. Dat is hoeveel mensen binnenkomen. Maar zoals je zelf al ervaren hebt, het draait eigenlijk vaak om hele andere dingen die mensen niet per se bedenken op het moment dat ze Mannenbrein horen en zich aanmelden voor de cursus of de programma's. Weet jij nog, toen je voor het eerst van Mannenbrein hoorde, of hoe dat voor jou was, wat je toen dacht?
Ja, dat ik van Mannenbrein hoorde, dat is echt al, dat was al veel, veel eerder. Weet je wel, je hebt een keer iets en dan ga je eens googlen. En zo kwam ik volgens mij bij een blog of een filmpje terecht. En dan ga je dat, dan kijk je dat en dan blijft dan eens hangen en je komt op een volgend filmpje. En zo werkt het mooiere YouTube.
Mm-hmm. Je pakt het algoritme, je?
Ja,
precies.
En pas toen ik ging scheiden, net daarna, toen kwam Leven in Liefde. En toen dacht ik van, hey, dit, ik had daarnaar gekeken. En toen dacht ik, op het moment dat je uit een huwelijk of relatie komt, dan heb je daar denk ik allebei debet aan wat er in zo'n relatie gebeurd is. En ik wilde mijn stukje daar graag in oppakken. Mm-hmm. En in veranderen. En dan, ik denk op het moment dat er een nieuwe relatie komt, dan wil ik daarin, ja, gewoon, dat was echt mijn aanmelding van, nou, wat is mijn aandeel hierin geweest? Yes. Kunnen jullie daar naar kijken? Kunnen jullie helpen? En ik had ook echt het idee van, gaandeweg, dan komt er vast wel een nieuwe liefde. En dan kunnen jullie ook echt wel zeggen van, nou, mij bijsturen. Dus ik ga naar rechts. Oh, je moet nu een stukje naar links. Je moet nu dat doen. En dan, einde van het programma, nou dan sta ik daar met die nieuwe liefde en zo gaat het vast. Dat was echt mijn insteek. En dan heb ik daarin geleerd en dan ook dat die fouten die ik gemaakt heb, dat je die niet nog een keer maakt. Zo begon ik. Mm. Nou ja, en dat bleek een heel andere reis te zijn uiteindelijk. En dan kom je veel later uit zo'n traject en is die nieuwe liefde helemaal niet, maar wel heel veel levenslessen verder. Op ja, echt allerlei vlakken. Niet alleen de liefde, maar ook op werk, relatie, vriendschap, maakt niet uit wat. Gewoon eigenlijk heel mijn leven heeft echt op zijn kop gestaan daardoor. Ja.
Ja. Een van de dingen voor ons altijd een belangrijke meetraad, of wij voor ons gevoel iemand goed hebben kunnen helpen, is niet zozeer, heeft die persoon nu een relatie aan het eind van het programma, maar meer, is deze persoon vanuit een soort angstige patronen, waarin ze de liefde tegemoet treden, gegaan naar vertrouwen. Zowel in zichzelf, in mannen, dat er wel iemand rondloopt met wie het uiteindelijk kan klikken. Maar ook gewoon een gevoel van, ja, het komt wel goed en ik kan gewoon vanuit vertrouwen leven. En dat is ook de reden dat we het leven in liefde hebben genoemd, in plaats van vind je droomman of zo. Want dat is niet waar het programma om gaat. En we weten dat als dat goed zit, dan is als bijgevolg, komt er vaak wel een partner die goed bij dat mooie leven leidt, wat jij uitstraalt. En je noemde al, ik wil in ieder geval verantwoordelijkheid nemen over mijn aandeel in de realiteit van mijn liefdesleven, voor zover ik dat op dat moment had ervaren. Kan je ons een beetje meenemen in hoe dat aandeel eruit zag en hoe vervolgens die reis door leven en liefde eruit zag?
Nou ja, een van de dingen waar ik, dat had ik op dat moment misschien nog niet eens zozeer door, maar dat kwam gaandeweg. Tijdens heel die coaching kwam ik wel achter dat bijvoorbeeld een gebrek aan eigenwaarde bij mij wel echt, die onzekerheid was bij mij wel echt ja, aan de orde. En ja, dat daar kwam ik tijdens die coaching steeds meer achter. En dan kan iemand wel zeggen van, je bent knap of je doet dit goed. Maar het is gewoon iets dat je hoort en het komt niet aan.
Mm-hmm.
En ja, dat is een van de grootste turning points geweest in dit hele proces. Dat ik dat echt ben gaan ervaren en dat ik nu dat... Ja, dat ik niet meer een relatie nodig heb om mezelf goed te voelen. Of dat ik, nou ja, wat dan ook nodig heb. Maar dat ik echt gewoon zo gelukkig ben met mezelf, met heel de situatie. En dat vooral, denk ik, ja.
Ja, super mooi om te horen. En het is ook de distinctie tussen een relatie hebben, wat een soort van eigenwaarde en liefde is op het niveau van iets verkrijgen. Versus, ik voel het al in mezelf. Zonder dat ik daar een bepaalde omgevingsfactor voor nodig heb. Ik ben de bron van die liefde, van de eigenwaarde, van het zelfvertrouwen. En het is niet zozeer dat er iets mis is met eigenwaarde of liefde vanuit je relatie verkrijgen. Het liefst heb je het op meerdere niveaus. Je hebt het liefst inderdaad op een niveau van gewoon hebben, als in hoe je je leven hebt vormgegeven, de dingen die je bereikt hebt. Een niveau van, oké, ik kan ook vertrouwen op mijn gedrag. Ik heb wellicht wat bepaalde uitdagingen overwonnen. En daar put ik ook zelfvertrouwen, eigenwaarde en liefde uit. Het is een soort doen-niveau. Maar dat zijn niveau, ja, dat is inderdaad het mooie, dat als je dat helemaal gaat voelen, dat eigenlijk doorwerkt juist in al die andere niveaus. En wat echt als een soort bevrijding kan voelen. Kun jij beschrijven hoe dat proces voor je was? Dat je merkt van, oké, dus ik heb wat dingetjes wellicht omtrent onzekerheid of eigenwaarde waar ik aan mag werken. Het alleen maar aanhoren van andere mensen werkt niet. Hoe ziet zo'n proces er dan uit dat je dan vanuit die situatie naar het echt zijn en ervaren gaat?
Nou ja, sowieso. Ik weet nog dat ik toen ik met die coaching begon, ik stapte in en ik was toen, het was echt natuurlijk een rotsituatie, want ik kwam uit een huwelijk en ik was echt gebroken. En dan denk je, nou, het kan niet slechter. En toen ging ik bij je de coaching volgen. En toen dacht ik, het kan nog slechter. Heb ik me hiervoor aangemeld, betaal ik hiervoor. Nee, het kon nog slechter. En je denkt, je bent onderaan een berg.
En je bedoelt dan gebaseerd gewoon op de verhalen van anderen die je hoorde?
Ik werd gewoon de greppel ingetrokken.
Het
was echt wel echt dat ik dacht van, nou, gewoon janken. Ja. Echt gewoon. En niet alleen tijdens die coaching sessies, maar ook nog 's avonds, dat ik echt dacht van, nou, dit is gewoon. En ik ging er vol voor. Want ik was het. Ik deed de coaching, deed huiswerk, deed boeken lezen, ik deed alles. Dus echt ik stak er echt al mijn energie in. En tegelijkertijd. En dan dacht ik van, oh, ik heb nu wat geleerd. En dan liet ik het in de coaching en zei ik dan dit of dat. En dan, wat doet die ander fout? Nee, dan kwam het weer terug bij mij. En dan had ik nog steeds weer iets niet goed gedaan. Dan dacht ik, nou, ik leer nooit. Het komt nooit goed. En ergens toch maak je hele kleine stapjes. En je doet misschien 2 stapjes vooruit en weer 1 stapje terug. Maar uiteindelijk zet je dus wel stapjes. En ergens, ik weet niet, op een gegeven moment ging ik ook echt dat ik dacht van, nou, ik nam toen vrij en ik ging klussen in huis. En luisterboeken en muziek. En helemaal in mijn eigen bubbeltje. En ergens is gaandeweg, het is gewoon een proces geweest. Weet ik nog wel dat ik, wat voor mij heel erg binnenkwam op een gegeven moment bij mezelf, was, er is maar één persoon die heel je leven bij je blijft, van geboorte tot aan het moment dat je sterft. En dat ben jezelf. En ik kan heel mild zijn naar anderen toe, behalve naar mezelf. En dat is natuurlijk eigenlijk heel raar dat je zo streng voor jezelf bent, terwijl je voor een ander zo mild kan zijn. En dat je niet goed voor jezelf zorgt. En dat kunnen mensen doen in voeding, in zelfzorg, tijd voor zichzelf. Mm-hmm. En ik denk dat dat nog wel, dat voor mezelf zo binnenkwam. Toen dacht ik, ja, maar hoe kan ik nou voor een ander zorgen als ik niet eens goed voor mezelf zorg, gewoon niet van mezelf hou.
Ja.
Ja.
Het is interessant wat je daar beschrijft, dat het eerst slechter met je ging voordat je kon gaan ervaren dat er wel degelijk stappen gezet werden. Kijk, je hebt manieren ontwikkeld in het leven om met moeilijke emoties om te gaan. Dingen die je eigenlijk niet onder ogen wil komen. En dat wordt dan klinische termen, copingmechanismes genoemd. Om te kopen met het leven en de moeilijke dingen die je daarin kan ervaren. En copingmechanismes, ja, ze werken tot op zekere hoogte. Dus ja, iets wegdrukken werkt een soort van. Alleen als je ook de mooie kanten van het leven wil gaan ervaren, dan kun je niet de lelijke kanten gaan wegdrukken, omdat je dan per definitie je emotionele stelsel, als het ware, probeert uit te schakelen. En helaas werkt het met emoties niet, dat je dan kunt kiezen van, oh, maar dan ga ik wel supergelukkig zijn, terwijl ik geen angst en zo meer hoef te ervaren, of verdriet hoef te ervaren. Ja, en dan krijg je dat mensen bijvoorbeeld heel erg in hun hoofd gaan leven, zich afsnijden van hun lichaam. En het proces van dan weer naar je lichaam toe gaan is eng, want je wordt eerst geconfronteerd met dingen waar je nieuwe manieren voor moet ontwikkelen om daarmee om te gaan. En je oude copingmechanismes die dus op zekere hoogte werkten, los gaan laten. En dan kan er inderdaad de beerput opengaan, als een soort catharsis. Allerlei emoties uitkomen die doorvoed willen worden, die er allemaal uit moeten. En dan is het de nieuwe handvaten aanleren, zodat je met die emoties om kunt gaan. En eigenlijk gewoon weer het veilig gaat voelen om te voelen. En vanuit je hoofd naar je lichaam te gaan. Ik hoorde laatst een hele mooie metafoor van Sam Harris over dat het een beetje is alsof met je huidige copingmechanismes sta je op de piek van een berg. En het is niet alsof het leven een grote puin hebt of zo. Je hebt alsnog dingen bereikt en het gaat op sommige vlakken echt wel lekker en zo. Alleen je ziet ergens anders nog een andere piek waar je van denkt, oeh, volgens mij heeft dat een nog mooier uitzicht en ik zou daar naartoe willen. Maar dan moet je eerst de afdaling maken, deze piek af, om daar weer omhoog te gaan klimmen. Ja, en dat is wel hoe het vaak ervaren wordt en wat ook veel mensen tegenhoudt om die stap te zetten, omdat ze denken, ja, maar dat wil ik helemaal niet, want dan voel ik me nog slechter. Dus dat kan ik maar beter niet doen. Wat was het dan in jou dat je toch die stappen hebt gezet? Hoe zag jij dat? Hoe heb jij dat ervaren?
Nou, dat ik sowieso die coaching ben gaan doen, is, ik denk dat ze zeggen altijd, je hebt echt zo'n hefboom nodig om überhaupt die stap te maken. Nou ja, die had ik natuurlijk. Mm-hmm. Ik denk op het moment dat je zo in de put zit, Dan heb je ook echt die motivatie om te zeggen, nou, nu moet het veranderen.
Right.
En die had ik op dat moment wel. Dus dat was bij mij die motivatie. En kijk, had iemand mij op dat gezegd van, nou, het gaat eerst nog veel slechter met je. Ja, dan had ik dat niet gezien. Als ze tegen mij op dat moment hadden gezegd, nou, Laurentje, gaat je elke coaching sessie aan het einde maken? Nou, dan had ik wel gezegd, ik ga niet de coaching sessie bij Laurentje.
Dan knippen we dit wel even uit de podcast. Ja. Het is gewoon één grote linie.
Ja, precies. Ja. Het is alleen maar leuk. Ja, het is alleen maar leuk. Er wordt alleen maar gelachen. Ja.
Nee, wat ik me daarin wel, kijk, dat heb ik op dat moment natuurlijk niet beseft. Op het moment dat je daaraan begint, het is alsof je een stilstaande rivier hebt en je gooit er een steen in en je krijgt al die rimpels. En dat gebeurde op dat moment echt met mijn leven. Alles schudde zich omver. Dus mm-hmm. Het is niet, jij verandert, maar daardoor verandert ook alles om je heen. Ik kreeg allemaal relaties, vriendschappen, of dat nou zakelijk was of gewone vriendschappen. Je merkt dat alles om je heen ook, iedereen merkt dat jij verandert, dus alles wordt opgeschud.
Ja.
En dat merkte ik op dat moment wel, dat mensen zeiden, ik kreeg dat iemand op dat moment nog een, dacht ik, goede vriend was, vriendin was, en die zei dan van, die ging echt met modder gooien en die zei, ja, je bent zo veranderd. En dat raakte me op dat moment heel erg. Nu zie ik het echt als compliment dat zij dat zei, want ik ben inderdaad heel erg veranderd en ik ben daar trots op. Toen zag ik dat natuurlijk niet. Toen dacht ik, nou hoor, ik doe echt mijn best. Ja. Maar omdat ik op dat moment, in die jaren daarvoor, was ik mij altijd aan het aanpassen. Oh, maar jij wilt zo, nou dan ben ik nu zo. Jij wilt het zo, dan ga ik nu dat doen. Jij wilt het weer zo, nou dan moet ik dat nu weer zo doen. Want ik wil niemand teleurstellen, want ik wil altijd het beste geven voor een ander. Wat heel veel energie kost. En je gaat heel erg ver weg van jezelf. En nu ben ik... Ik blijf nu heel dicht bij mezelf. En vind je dat niet leuk? En dan ga je weg. En dan is dat heel jammer. En dan haak je niet aan. En daar zijn inderdaad mensen afgehaakt. Maar het mooie is dat er ook heel veel mensen bij zijn gekomen... die zeggen van, hey, maar zoals jij bent, ik resoneer daarmee. En ik wil daar juist heel erg op aanhaken. En daar ben ik volledig mezelf. En er komen hele mooie gesprekken en vriendschappen uit. En het kost me geen ene moeite. En het geeft me juist energie. Ja. En dat is... Ja, dat weet je van tevoren niet. Maar dat, ja, dat is het zo waard geweest, dit hele proces.
Mm, ja. Ja, daar gaan we zeker nog op inzoomen hoe dat leven er nu uitziet. Ik ben nog wel benieuwd, want ik al tijdens het telefoongesprekje daar een beetje over heb gehoord. Maar langs nog niet.
Ja. Wat gaan we krijgen?
Ja, ik vond het wel interessant. Kan je vertellen, omdat er meerdere coaches zitten in Leven en Liefde, we zitten dan nu met Laurens en ik, hoe je dat hebt ervaren, gewoon de coaching zelf?
Ja, ik had eigenlijk de coaching met jullie twee. En dan los natuurlijk, het ene keer had ik met Laurens, de andere keer had ik met jou. En het grappige vind ik wel dat... ik vond de coaching met jullie allemaal...
Er veel niets te lachen.
Niks te lachen.
Je hebt neergezet als twee beulen.
Ja, precies. Je moet er een heel diep dan, maar dan komt er ook wel wat hoor. Maar dat is wel echt heel diep.
Ja, maar dat is sowieso, denk ik, op het moment dat je... Vooral in het begin moet je een klein beetje nekken bij je coach. Denk je van, maar deze coach is super aardig. En ik zeg nu van, het gaat helemaal top. En die coach zegt, is mooi, hè? Het gaat, als je dat doet, helemaal goed. En ik zeg van, het gaat goed, hoor. En dan zegt hij, je bent klaar. En dan twee keer ga je naar huis. En ondertussen is er niks aan de hand. En heb je niks gedaan. Ja, dan denk ik niet dat je een goede coach te pakken hebt. Maar dan zei ik bijvoorbeeld tegen jou, Matthijs, zei ik van... je hebt nu dit. Maar wat bedoelt hij daarmee? En dan standaard kreeg ik, dat was bij jullie allebei de vraag. Ja, dat wij man zijn betekent niet dat we kunnen weten hoe die man denkt, hè? jammer, dat vond ik heel jammer dan. Maar dan vroeg ik, maar waarom appt hij dit? Ja, maar waarom wil je weten hoe hij appt? Maar wat gaat er in jou om? Dan dacht ik, verdorie, ik wil gewoon ik wil hier antwoord op. Hoe moet ik hierop reageren? Waarom denkt hij zo? Maar dat was helemaal niet wat op dat moment... Nee, het ging weer om mijn gevoel. Want dat was natuurlijk altijd de essentie. Wat was mijn gevoel? Waarom dacht ik zo? Ja. Daar lag die groei helemaal niet in zijn appjes. Dus jij kon van... ik weet nog wel, dat deed je bij iedereen heel... wat is concreet je vraag? Want wij vrouwen zijn natuurlijk van een heel verhaal, maar het ging om één vraag. Dus jij was altijd van, wat is concreet je vraag? En als wij dan iets vroegen en we konden daar nog een heel verhaal van maken, dan wist jij in een half woord, wist jij eigenlijk waar het pijnpunt lag. Dat was natuurlijk gewoon rete irritant, want ik wilde niet bij dat gevoel komen. En Laurens, jij zei altijd, jij begon altijd, dan vertelden we iets. En dan was jij altijd van, jij zei het ook echt zo, ik wil even iets proberen.
Ja, dan weet je het al.
Dan begon het gedonder.
Goed. Zet er nog net niet de camera uit.
Ik wil even iets proberen. Doe je ogen dicht. Haal diep adem. En zie je een mooie weideveld of iets voor je. Dan zie je daar iemand staan. En dat is kleine Priscilla. Wat wil kleine Priscilla? En je begon altijd zo. Janken, jongen. Janken. Mm. Altijd. En ik wist op het moment dat jij zei, ik wil even iets proberen. Nou, dan wist ik al, gaan we janken.
Dan gaan we weer.
Ja, en zelfs, want ik heb natuurlijk ook hier zo op locatie uiteindelijk, familiepatronen gedaan? Of hoe heet?
Familieopstellingen
bedoel ik, ja. Ja. En toen, ik weet nog, toen gingen we hier net zitten en toen zei je, we gaan even iets proberen. Toen allemaal je ogen dicht. Toen dacht ik, gaan we weer.
En dit in een groep, hè? Met andere mensen erbij. Ja.
En beginnen we weer. Ik denk, lekker beginnen. Dus dat is wel echt jouw...
Mooi. Priscilla, doe even je ogen dicht. We gaan maar even wat proberen hier. Live.
Besef wel dat in onze bedrijfscultuur hier zojuist een meme is ontstaan. Dus we gaan even wat proberen.
Hij is officieel, hè?
Hij is officieel,
ja. Moet maar eens gewoon terugkijken. Het is echt altijd standaard. Het is jouw standaard zinnetje. Uiteindelijk kwam je ook bij het gevoel. Daar draait het uiteindelijk wel allemaal om.
Als ik het helemaal zo plat slaan van wat we doen, dan is het mensen vanuit hun hoofd naar hun lichaam begeleiden. En eigenlijk vanuit angst daarmee naar vertrouwen. Intuïtie, authentieke kern. Dat is het hele proces. Ja. Dat is veel herhaling. En op een gegeven moment is de tank
van dingen die gevoed wilden worden op een gegeven moment best wel leeg. Dat is op een gegeven moment eruit. En dan kom je steeds meer in wat kalmte en wat rust. En dan kunnen nog steeds nieuwe moeilijke dingen gebeuren in je leven. Maar het triggert niet meer die hele tank die je met je meedraagt. Het zijn een soort van thema's die nog wel in je lichaam spelen. Maar het heeft niet meer die heftige, tenminste benieuwd naar jouw reactie daar straks op hoor. Heftige trigger die je helemaal overmeestert, die je gedrag gaat bepalen. Als het ware, er ontstaat wat afstand. Dat zien we wel vaak zien.
Ja, en ik denk dat triggers zullen altijd blijven. En ook al ben je 80 en zit je in het bejaardenhuis en zegt iemand iets, dan kan het jou nog steeds triggeren vanuit een oud verhaal.
Ja.
Alleen, ik heb wel heel erg gemerkt in dit hele proces dat je leert hoe je ermee om moet gaan. En zelfs nu heb ik geen coaching meer, maar dan denk ik, ik ga even wat proberen.
Ja. Zeg dat tegen jezelf.
Wat zou Laurens doen?
Ja, wat zou Laurens nu tegen mij zeggen? Ja. In ieder geval even wat proberen. Ja.
Nee, maar ik ga wel weer terug naar mijn eigen gevoel. En dan, ik ga er wel heel anders mee om. En natuurlijk heb je altijd weer een moment dat je even terug in je hoofd schiet. Maar nog steeds, er zijn wel echt mijn eigen methodes die ik nu gebruik om terug te gaan naar mijn gevoel. En dat ik er zelf mee om kan gaan. Ja,
ja zeker. En dat is ook wel de manier om naar te kijken. Want je leert een soort formele manieren om met die emoties om te gaan. Zoals releases, innerlijke kindvisualisaties. Maar hetzelfde als met sporten. Ja, dat leer je op een gegeven moment. En er zijn periodes waarin je voor wat voor reden dan ook wat meer tijd hebt. Wat meer sport, wat meer energie hebt. En je bent echt de meest fitte versie van jezelf. Er zijn ook periodes dat je misschien wat drukker hebt in je leven. En dat je automatisch wat meer wordt weggenomen van het sporten. Waardoor je misschien wat minder fit voelt. En zo ervaren we het meestal ook wel met gewoon je emotionele welzijn. Ja, er zijn soms gewoon omstandigheden in het leven dat je wat weggenomen wordt bij het gevoel, of dat er gewoon best wel veel gevoelens zijn die gevoeld willen worden. Maar dat je dan in ieder geval de tools hebt, want je weet gewoon hoe je moet sporten, je weet hoe je ermee om kan gaan. En dat is, ja, dat geeft dat vertrouwen vaak van, oh ja, wat er ook gebeurt, dan gaan we goed komen. Ik kan dat aan.
En het is ook zo mooi om bij mensen dus ook die shift ook echt te kunnen zien. Dus dat zien plaatsvinden. En jij bent daar eigenlijk een heel mooi voorbeeld van wanneer dat gebeurde. Bij die liefdeskrachtworkshop met dat grenzen aangeven. Mm. Ja, dat is met recht gewoon, als je zeg maar een paar momenten uit mijn carrière pakt die me echt zijn bijgebleven, dan is dit er absoluut één. Want er was op een gegeven moment een moment dat je ook echt kon voelen van, hé, maar ik kan mijn grenzen ook aangeven. En de ontlading die dat dan op dat moment ook gaf. Dat je dan ook weet van, wat mooi dat iemand het nu ook echt is gaan voelen en ook gaat leven. Dus ja, gewoon wat dat betreft ook heel mooi om dan ook hier met jou te zitten en ook even, weet je, terug te blikken op de coaching en wat is allemaal gebeurd. En vooral ook bij jezelf van voorbeeld dat je ook net gaf met eerder misschien een vriendin die zegt, hey, wat ben jij veranderd, en dat het je misschien nog wel wat aangaat. En nu opeens veel meer kan voelen van, ik ben inderdaad ook veranderd. En dat is maar goed ook.
Ja, en sowieso inderdaad, die workshop was ook echt wel een hele mooie toevoeging. En ik heb daar nog steeds wel heel veel aan gehad. Ik was iemand die geen grenzen aan kon geven. En ik denk dat ik nu op een liefdevolle manier kan begrenzen.
Precies.
Ja, en dat heeft die... het was niet alleen een stukje coaching zo, maar die workshops erbij, dat is echt wel... dat heeft wel heel veel gedaan, ja.
Weet je dat moment nog, wat Laurens beschreef?
Ja.
Dat was Priscilla nu ook zeggen, ik weet het totaal niet meer. Ik weet niet waar hij het over heeft.
Nee.
Hij zegt maar wat, joh. Hij lult uit zijn nek die
hier luidt. Dat was verkoop.
Ja, precies.
Nee, er was een lijn werd er. Volgens mij was het ook echt nog gewoon je broekriem die op de grond had.
Toen nog wel. Ja, dat doen we nu niet meer. We hebben nu een ander soort lijn. Toen nog wel. Ja. Mijn broek bleef wel aan. Wil ik even wat bij zeggen. Ja. We hadden gewoon even iets nodig wat een lijn moest in.
Daar heb je extra aan. Ja. Wat doe je nou?
Oh shit. Goed. Ja. Priscilla, vertel jij het verhaal. Maar ik luister wel.
Daar gaan we promotieprijs. Ja. er was een denkbeeldige lijn op de grond. En daar moest je staan. En dan ging er iemand die moest over jouw lijn, over jouw grens heen gaan. En dan moest je nee zeggen. En je was niet omgekeerd, hè? Soms geloof ik wel.
Ja, dus jij staat inderdaad voor die lijn en die lijn beschermen. Ja. Door inderdaad nee of stop of iets.
En dan moest je inderdaad zelf aangeven van, nee, stop, ho.
Precies.
En de eerste keer deed je dat gewoon op de manier zoals je dat altijd gewend was. De rest keek dan toe en die zei dan ook wel van, zo vonden wij het gaan. En de eerste keer deed ik dat gewoon op mijn eigen zachte manier, denk ik. En de tweede keer moest je dan iemand in gedachten nemen En dan moest je dan zeggen. En ik weet inderdaad dat ik het zo krachtig zei dat iedereen dacht van wow, wat, niemand durfde meer. Ik denk dat niemand meer in mijn buurt durfde te komen. Dat was zo, ja, hij kwam er echt, ik denk dat hij echt uit mijn tweeling kwam.
Ja, ja, ja. Ja. Ja, dat is dan inderdaad zo mooi. Want zodra het ook, als je hier dan, dat zeg ik ook altijd aan het begin bij die workshop, dan leg ik even kort de oefening uit. Maar ik zeg ook, ik denk mezelf altijd in van, oké, jongens, ja, ik leg er nu uit, maar het is een beetje een rationeel proces. Hè? Er staat hier een lijn en, nou goed, denk er vooral niet over na, maar ga juist echt voelen wat er gebeurt. En dat inderdaad, zeker als je een triggerende situatie neemt of iemand die echt jouw grens over kan gaan en gaat er dan staan, wat er dan opeens bij je gebeurt. Ja. Maar ook des te mooier om te zien dat inderdaad, dat je misschien de eerste keer van, nou, het komt niet echt aan. Of hè, je merkt ook, hè, dus de mensen zelf, die voelen ook niet echt van, ik kan nog steeds doorlopen of hè, ik voel niet echt een grens. En dan bij die tweede keer opeens dat het zo ontzettend krachtig was. En het was wat dat betreft ook mooi dat we hier zitten, want het was in deze ruimte. Ja. Ja. En ik zei, ik stond er echt bij te kijken en keek ernaar. En was bam, van, ik kon ook die kracht in één keer voelen. En echt heel mooi. Heel mooi moment.
Ik heb een korte vraag. Helpt deze podcast jou in je liefdesleven? Zo ja, zou je ons dan willen helpen om de podcast te laten groeien? Door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten. Op die manier kunnen we nog meer mensen bereiken om hen te helpen aan een gelukkige relatie met zichzelf en een fijne partner. En ik kan niet genoeg benadrukken hoe erg jouw steun daarbij helpt. Mijn dank is groot. Nu snel verder met de podcast. Mooi hè, dat je als mens over inlevingsvermogen beschikt, waardoor je zo'n triggerende situatie kunt creëren zonder dat je je letterlijk in de situatie bevindt. Omdat hetzelfde natuurlijk met familieopstellingen en andere oefeningen die we doen. Dat je daarin enorme stappen kunt zetten. Zowel in het voelen van bepaalde kracht of veiligheid of verbinding met jezelf. Ja, zonder weer dat je daadwerkelijk in de wereld allerlei veranderingen al gemaakt moet hebben. Dat is met dit soort situaties heel interessant. Omdat sommige mensen dan de eerste keer als ze zich niks hoeven in te beelden, gewoon best wel relaxed, gewoon stop zeggen of ho, of wat dan ook. En de tweede keer, zodra ze zich de trigger moeten inbeelden, dan soms beginnen ze te trillen, soms beginnen ze te huilen, soms verstoppen ze zich letterlijk, dat ze achter hun handen wegduiken, als de persoon toch een beetje doorloopt. En ja, om daar dan met mensen te laten ervaren, hé, maar wacht even, ga terug naar je gevoel, haal diep adem, ga aarden en dan de tools die we daar meegeven. En dat ze dan op emotionele basis die shift voelen van, oh, wacht even. Dus zo voelt het in mijn lichaam om over die krachten te beschikken. En heel duidelijk aan te geven wat ik wil. Maar wel in verbinding te blijven bijvoorbeeld met die andere persoon. Dus het is niet een soort vanuit angst van me afbijten, een soort pitbull zijn. Maar het is ook niet de puppy zijn die alles maar goed vindt en eigenlijk geen grens durft aan te geven of dat nog niet kan. Nee, het is liefdevol, maar wel krachtig. Liefdeskrachtworkshop. Zo heet het toen ook.
Ja. Goeie naam wat dat betreft. Ja. Dek de lading.
Ja, zeker. Ja. En dat is dus je proces tijdens leven in liefde geweest. Dingen die je daarin hebt meegemaakt. Hoe is het vanaf daar gegaan? Op een gegeven moment, hè, je bent klaar met coaching sessies. Je gaat gewoon je leven leiden tijdens het programma natuurlijk ook al. Maar wat voor veranderingen merkte je bijvoorbeeld? Je hebt al wel wat dingen genoemd over dat je leven als het ware een soort opgeschud wordt en er van alles gaat veranderen. Kan je ons daarin meenemen? Hoe heb jij die veranderingen ervaren?
Ja, in heel veel. Omdat ik daarvoor altijd dus vanuit mijn hoofd leefde van wat wil die? En dan ga je daarop aanpassen. En nu ben ik dus echt naar mijn gevoel gegaan. En dat je voor het eerst na heel veel jaar ga je afvragen, maar wat wil ik? En ik weet dat ik deed vroeger wel eens een keertje, weet je wel, dat iemand zei, ja, maar wat is jouw passie? En natuurlijk weet je een beetje wel wat je leuk vindt. Maar als iemand dan zei, bijvoorbeeld op carrièregebied van, ja, maar wat wil jij echt? Ja, geen idee wat mijn gevoel zegt. Eigenlijk was dat natuurlijk gewoon al, zei dat al heel veel, dat feit dat ik niet wist wat mijn gevoel zei. Ja. Maar daar was ik al zo ver van weg. En nu ging ik ineens wel terug bij mijn gevoel. En dan ga je ineens, ja, dan komt er zoveel, gaat er zoveel borrelen en dan ga je ineens merken van, hé, maar die keuzes vind ik niet meer fijn. En die keuzes, daar komt zoveel passie bij kijken. Dus dit is wel mijn gevoel. En dan komen de andere dingen op je pad. En andere mensen komen op je pad. En mensen nemen afscheid. En ja, van daaruit is echt wel, zijn er veel mooie dingen gekomen. Ben ik mooie dingen gaan doen. Dingen die bij mij passen.
Ja, een van de interessante verhalen die je vertelde was dat je vroeger al wel eens gevraagd was, volgens mij, voor een fotoshoot.
En dat dat nu als het ware op een nieuwe manier op je pad is gekomen. Maar dat de ervaring als het ware heel anders is. Ik vond dat een heel mooi verhaal wat echt symbool staat voor mij inderdaad. Vanuit echt, wat vind ik fijn? Hoe wil ik iets doen? Wat past bij mij? En dus eigenlijk vanuit je authentieke kernleven. En ten opzichte wellicht van vroeger van ja, dat er nog wat meer ruis is. Wil je dat verhaal delen? Ik vond het een hele mooie.
Ja, ik was een jaar of 15, denk ik. Zoals eind middelbare school. En toen had je nog de megafstatie, zegt de helft van de luisteraars misschien helemaal niks. Vertelt een beetje mijn leeftijd.
Zijn er tijdschriften?
Nee, dat was in Utrecht op zo'n beurs. En dan gingen jongeren dan naartoe met optredens en zoiets.
Right.
Ja, oké, ik ben nu oud. Thanks.
Ik klik maar gewoon mee. Ja,
ik zat ook in de buurt met tijdschriften.
Ja, precies. Ja.
Echt heel jammer.
Ja, maar we kunnen niet alles hebben.
Oké, dat was de allerlaatste editie, hoor.
Het was wel de allerlaatste editie.
Nee, geen idee.
Ja, precies.
Nou ja, dat was toen een ding volgens mij. Ja, ik weet niet. Maar je had dan gewoon zo'n beurs en er waren optredens en een soort huishoudbeurs voor jongen of zo. Ik heb geen idee. I don't know. Dat was mijn in de richting eindexamenjaar. En ik werd toen, daar liepen gewoon ook scouts. En dan kreeg je zo'n kaartje van, ik ben van het modellenbureau, wil model worden. En nou ja, ik kreeg dat toen ook. En toen ben ik nog naar dat modelbureau toe geweest. En toen dan krijg je fotoshoot. En dan van daaruit kan je model worden. Ja, dan zit je daar als 15-jarige. Met mijn moeder zat ik daar samen. En als meisje uit de polder. Ja. En tegelijkertijd, en ik weet nog, die zomer kwam het op meerdere kanten naar me toe. Want ondertussen was ik met mijn moeder op vakantie geweest. En er kwam er iemand van, die werkte bij Endemol en die zei van, joh, wil jij niet figureren in soapseries, Goede Tijden, Slechte Tijden, Onderweg naar Morgen had je toen nog. Dus het kwam ook echt van meerdere kanten op dat moment naar me toe. En toen dacht ik, ja, wil ik dit? Durf ik dit? Toen ben ik wel gaan figureren uiteindelijk een paar keer. Maar ja, dat vond ik ook eigenlijk best wel allemaal spannend. En dat durfde ik dan nog net, want ja, dan sta je ergens aan de bar en dat is dat. Maar die modellenbureau, de modellencarrière, dacht ik echt van, nee, dit durf ik niet. En dan moet ik gaan reizen. En dan denk ik, nee. En dan zien anderen jou op de foto staan. En dus ik durfde dat niet. Toen heb ik dat afgewezen. Ik denk, nou, dat is niet niks voor mij als meisje uit de polder. En het kwam wel weer elke keer terug op mijn pad. Dus ik weet nog dat ik op een gegeven moment in de auto zat. En toen kwam er een reclamespotje voor de allereerste editie van de Boerinnenkalender. En dat mijn inmiddels ex toen tegen mij zei van, dan moet je voor opgeven. Ik zei, nee, dat ga ik niet doen. Tot ik een mailtje kreeg, ja, je bent door de selectieprocedure. Ik zei, wat heb je gedaan?
Ga ik voor Matthijs ook doen. Voor in de kalender, dat is mooi. Je zet gewoon die pruik op en dan komt het goed.
Ja, en toen, ik zei, ja, wat heb je gedaan? Toen kwam er echt, ja, ik was toen altijd van, als iets niet lukt, dan ging ik extra hard ervoor werken. Dus dat was wel echt mijn oude verhaal. Toen zei ik, nou, weet je, ik ga naar die fotoshoot toe en dan laat ik jou zien dat ik niet doorkom. Dus dat weet je, dat opstandige. Nou ja, toen ging ik daar dus naartoe. En ik weet nog, ik moest dat weekend ook nog weg. Dus ik probeerde eerst nog onderuit te komen. Ik moest dat weekend weg. Dus dan had ik hun gemaild. Ik zei, joh, sorry jongens, ik kan niet. Ik moet dat weekend weg. En toen zei ze, ja, maar we willen jou heel graag hier op auditie hebben. Kan je niet als allereerste dan komen? Dus dan ga je als allereerste van die 3 dagen, kom jij je fotoshoot waren doen. Ik oké, ik kom wel. Dus stond om 8 uur daar ergens in die folder. Ik die foto's gemaakt. Ik denk, nou ja, dan heb ik in ieder geval een fotoshoot gehad. Ja, tot ik een mailtje kreeg, je staat op die kalender. Toen dacht ik, kak. Omdat ik maar wil bewijzen aan een ander, doe ik nu iets wat ik... Ik bedoel, zoveel jaar later en je googelt mij en je komt die kalender nog steeds tegen. Mm. Maar ook als je gaat solliciteren. Ook, nou ja, inmiddels daten, dat was toen natuurlijk niet het plan, maar... Weet je, je komt dat wel tegen. Dus dat zijn dingen. Toen ik 15 was, durfde ik het niet. Daarna doe je het eigenlijk voor iemand anders. En nu kwam het weer op mijn pad. En in eerste instantie fotoshoots. Maar kan ik het zo dicht bij mezelf houden dat ik nu dacht van ja, maar ik sta hier en vind ik het. Ik doe dan ook echt wel de fotoshoots die ik leuk vind. En kan ik hier staan vanuit kracht? En ik denk dat je dat ook echt wel op foto's ziet. Dat het een heel ander soort foto is. En vervolgens kom je in contact met een merk wat ik zelf heel veel gebruik. En zeiden ze van, joh, maar wil je filmpjes opnemen voor een social media kanaal? Omdat ik omdat ik dat merk gebruik en omdat ik helemaal achter dat merk sta en het en daar zo vol passie daar mijn voor in kan zetten. En ineens sta ik met mijn gezicht op die social media kanalen. En ga ik erover nadenken dat heel veel mensen het kijken. Natuurlijk is dat een beetje spannend en dat is misschien ook met dit. Maar ik kan het wel vol overgave doen. En dat had ik jaren geleden had ik dat nooit zo kunnen doen. En maar, ja, nu komt het ineens wel op je pad omdat je heel dichtbij je staat. En omdat je ook die dingen kiest ja, die echt met jou resoneren.
Exact, exact. Ja. Het is omarmd dat je een bepaalde visie hebt voor je leven. Die authentiek is aan jou waar je echt voor durft te gaan staan. En wat je al zei, dat begint eigenlijk met überhaupt gaan voelen en weten wie je bent. En wat dan authentiek is en dus op je intuïtie durven te gaan vertrouwen. En als je dat dan weet, dat ook nog eens gaan communiceren. Dat is eigenlijk ook wat je voor deze podcast hebt gedaan. Wat je ook al heel duidelijk aangaf van, hey, lijkt me leuk, maar hey, wel op deze en deze manier. Want dat voelt goed en authentiek. Ja, awesome, want dat gaat je uiteindelijk ook inderdaad dus weer die omgeving opleveren die goed aansluit bij wat fijn is voor jou. En daar zit dan veel meer een win-win denken in. Hè? Want het doorslaande daarvan is natuurlijk van dat je alleen maar denkt wat goed is voor jou en noem op. En dat, dan kom je natuurlijk weer bij mensen die zich eigenlijk ook een beetje afsnijden van hun gevoel. En niet meer in empathie terecht kunnen komen. Het is vooral voor luisteraars hoor. Maar dat is, het is niet per se dat als mensen dat goed weten wat ze willen, dat altijd maar een soort oneindige pad van authenticiteit is. Maar ik denk dat als je echt in vertrouwen en liefde zit, dat je dan automatisch ook wel die belangen van andere mensen of wat goed is voor hen daarin in meeneemt. En dat is zo'n fijn iets, een rustgevend iets om te ervaren. Dit is dan op een soort, ja, hoe zou je het noemen, carrièregebied, keuzes die je daar maakt. Maar datzelfde zie je dan inderdaad terug in vriendschappelijke relaties, bij familie, keuzes die je voor jezelf maakt in het leven. Ja. Zijn er dingen waar je van zegt, ik vond dat ook nog wel een interessante shift die ik bij mezelf heb opgemerkt of iets in het proces waar ik van denk, ja, dat staat voor mij ook, is ook nog wel iets wat ik zou willen noemen.
Nee, ja, vooral die zelfliefde, dat is denk ik voor mij echt het grootste. En dat heeft mij echt wel, gewoon sowieso, dat ik nu heel anders naar ik merk dat ik heel erg anders naar gesprekken kijk. Van, het is heel grappig. Je komt op een gegeven moment, kom je op een stuk en er gaat een knopje om. En of dat nou mensen zijn op zakelijk gebied of privé, of je hoort mensen praten. En ja, je kan niet meer terug. Je herkent patronen van andere mensen. Je herkent gedrag. En dat kan ook in appgedrag zijn. Mm-hmm. Je ziet het. Het is zo bizar om dat zo te zien.
Ja.
En dat vind ik denk, dat vind ik wel echt heel mooi. Hoe dat me dit zo opgeleverd heeft. Ja.
Wat is zelfliefde voor jou?
Eerst helemaal oké zijn met jezelf. Dat is misschien ook niet helemaal, want dan zou je verlicht en verlost. En dat ben ik ook niet.
Ik maak wel altijd van, je wordt niet verlicht en verlost.
Nee, maar wel in zoverre. Kijk, je kan vanuit, denk ik, een relatie willen en dan pas dat je daar die liefde echt zoekt. Maar als ik nu bijvoorbeeld naar mezelf kijk, ben ik nu zo gelukkig met mezelf. Gewoon met de situatie. Veel gelukkiger als dat ik in de relatie was. Waardoor ik die druk op daten ook. Ten eerste zoek ik niet meer. Ik zit ook niet op een dating app of zo. Maar als je dan gaat daten, dan zit ik meer in het nu. Dus ik geniet echt van die dates. En natuurlijk op het moment dat ik mijn hart openstel, natuurlijk is dat nog eng, want hey, je kan gekwetst worden. Maar dan kan ik daar ook wel, dat kan ik ook wel weer terugreflecteren met, oké, maar wat is nu het ergste dat er kan gebeuren? Ik kan gekwetst worden. Oké, wat is daar dan weer het ergste aan? En als je hem zo dan weer terugkoppelt, weet ik ook van, ja, maar stel dat dit niks wordt, nou, dan blijf ik in een situatie zoals ik nu zit. En dan is dat ook oké. En ik denk dat oké zijn met de situatie zoals die is, dat je gewoon echt gelukkig ben met de situatie, met jezelf. Mm. Dat intense geluk. Mm. Ik denk dat dat zo belangrijk is.
Ik zou ook wel zeggen dat zelfliefde is. Dat als het ware, je ervaart al liefde in jezelf. En op een gegeven moment, als je een partner ontmoet, is dat een van de vele manieren in het leven waar je dat je in dit geval dan een iemand in plaats van een activiteit of een mooi natuurgebied of wat dan ook, waarin je de liefde als het ware kunt delen. En het is natuurlijk fijn als die persoon dan ook de liefde kan teruggeven die hij al in zich heeft. En dat is inderdaad heel wat anders dan, oké, ik ervaar nu eigenlijk geen liefde op een manier zoals ik het zou willen ervaren. En ik hoop dat deze man of deze vrouw, deze relatie, mij dan eindelijk in contact brengt met de liefde waar ik zo naar hunker en waar ik zo naar verlang. En wanneer je die liefde inderdaad al in je voelt, ga je ook heel wat anders uitstralen. Want je zit dan inderdaad veel meer in het hier en nu op zo'n date. Je kunt veel beter aanvoelen wat je wel niet prettig vindt. Je durft jezelf veel meer te zijn. Waardoor je dus ook uiteindelijk een partner kunt aantrekken met wie je een dynamiek hebt die, als je het echt aangaat, ook echt gebaseerd is op oké, de mooie kanten van de liefde kunnen jullie bij elkaar vinden. En ik heb ook geleerd om goed mijn grenzen aan te voelen, zodat zeg maar echt buitenproportionele nare dynamieken eigenlijk niet meer voortkomen, want dat resoneert gewoon niet met hoe ik me van binnen voel. Ja, dan, dan wordt de liefde en daten wel echt een feestje. En ja, dat is mooi om te horen in ieder geval.
Ja, en je gaat er ook heel anders naar kijken, merk ik. Want als ik nu op een date zou gaan, dan ga ik ook kijken van, hey, maar ik heb zelf mijn zaakjes op orde, ik ben heel gelukkig en dit wil ik niet meer zomaar voor iemand opgeven. Dus ben jij die persoon voor wie ik het op wil geven? En dat was, dat daar helemaal in het begin was dat niet. Want dan dacht ik van, wil jij wel wat met mij? En nu denk ik, wil ik wel wat met jou? Dus dat is zo omgedraaid. En dan nog, het is een soort sollicitatiegesprekje bijna, dat ik denk van, maar wie past er bij die functie? Wie? Dat is wel heel zakelijk trouwens.
Ja. Wie past er bij de functie? Precies?
Wie past er bij deze
eerst
functie?
Even je cv zien voordat we verder gaan. Dat is ook een van de tips die we in de cursus geven.
Wat ben ik benieuwd naar jouw gedachten eigenlijk erover, Laurens.
Over zelfliefde?
Ja, zeker.
Nou, wat er in me opkwam is, was letterlijk de zin, zelfliefde is zorgen voor de kleine Priscilla. Alleen, om het even in zijn algemeen te trekken, ik heb natuurlijk niet te zorgen voor een kleine Priscilla, maar voor een kleine Laurens, jij weer voor een kleine Matthijs. Maar echt de zorg kunnen dragen, inderdaad ook voor dat kind in jezelf.
Mm.
Wat verwond is geraakt door wat voor oorzaken ook in het leven. En vaak als ik met mensen ook in coachinggesprekken ben en we hebben het dan over zelfliefde, dan ze hebben het concept wel gehoord of ze snappen het ergens. Hè, de ratio, ze snappen het ook wel. Van, goed voor jezelf zorgen, lief voor jezelf zijn. Maar precies wat Priscilla zegt, van ik kan heel lief voor anderen zijn, maar mezelf, die straf ik eigenlijk af. En dat is denk ik een patroon wat heel veel mensen kennen. En dat is dus de reden, hè, ook met die oefening van zo'n innerlijk kind, als je daar dan opeens contact mee gaat maken, dat je dan ook kan voelen van, maar wacht, dat kind dat zit nog steeds in mij en dat ben ik ook. En daar heb ik als volwassene zorg voor te dragen, door goed naar mijn eigen gevoelens te luisteren, ruimte te geven, hetgeen mij te geven wat ik misschien vroeger ook zo heb gemist. En als je dat dus zelf kan gaan doen, aan jezelf kan gaan geven, dan ontstaat er dus een soort van basis aan kracht en liefde die je dus ook uit jezelf kunt halen. En inderdaad het dan ook niet meer zo buiten jezelf craeft. En het is gewoon ook heel mooi om dat ook bij jou ook zo te zien en nu ook zo te ervaren. En ik ben trouwens ook nog benieuwd naar één ding, wat je helemaal aan het begin zei. Eigenlijk bij de aanleiding van waarom je hiermee begon. Hè, dus die situatie, die scheiding, hè, waar je toen in zat. Maar dat je dus wel zei van ik wil nu wel kijken naar mijn eigen aandeel hierin en wat ik hier nu zelf in kan doen. En ik denk dat los van natuurlijk de kwaliteit van de coaching of de stappen die je zelf zet, een van de allerbelangrijkste graadmeters is voor succes. Van in hoeverre pak jij de verantwoordelijkheid uiteindelijk bij jezelf? En ik ben gewoon benieuwd van waar kwam dat vandaan? Is dat iets wat je altijd al hebt gehad? Of is dat iets wat op dat moment opeens inkikte als het ware? Hoe kijk je daarop terug?
Ik ben
een luchtig vraagje, deze podcast.
Ja, zeker. Waarom zat je hier? Ja.
Jij hebt me uitgenodigd, weet je
nog. Ja, dat was ik zelf. Ja, precies. mijn copingmechanisme is wel van nog harder ergens voor werken. Dus daar is die. Dus dat was ook met dit. Ja, nog harder ergens voor werken. Iets is niet gelukt, dus dan moeten we er nog harder voor gaan. Dus daar kwam dit. Ja, dan stap je wel hierin. Mm. En dan ga ik ook weer niet ergens 100% voor, maar 200%. Mm. Dus die motivatie om hier mijn aandeel in aan te pakken, die was hier ook.
Mm. Ja. En kan je nu voelen dat je nog steeds hetzelfde eigenlijk aan het doen bent, maar vanuit een ander soort energie. Nog steeds verantwoordelijkheid voor jezelf aan het nemen, maar niet meer vanuit dat... Oh ja, ik, om het zo maar te zeggen, ik heb het weer fout gedaan.
Ja, sowieso. Kijk, iemands ambitie, passie, ik weet dat dat is gewoon, dat is een karaktereigenschap van mij. Dus die drive die heb ik heel erg. En ik weet dat ik ergens 200% van ga. Alleen wat ik laatst merkte iemand het op. Dat ik ben iemand die in mijn begin van de coaching merkte ik het ook aan mezelf heel vaak. Dan zei ik van ja, maar ik moet nog. En toen dacht ik nee. En dan herpakte ik mezelf. En laatst vroeg iemand al iets aan mij en toen zei ik ja, want ik wil nog. En toen zei hij, hey, wat opmerkelijk, jij zegt ik wil in plaats van ik moet. Ik zeg, oh ja.
Ja,
dus mooi. Het is er ergens ingeslopen dat ik inderdaad... Dus ik ben daar veel milder in geworden. Vooral ook naar mezelf. Die lat die lag bij mij zo hoog daar. Daar kon ik niet eens bij. En nu stap ik er met gemak over. Ik ben echt naar mezelf heel mild geworden. Dus wat ik naar een ander toe... Hè, zoals je naar een vriend of een vriendin een gesprek kan voeren. Zo voerde ik hem nooit naar mezelf. En inmiddels voer ik hem wel zo naar mezelf. En, ja, dus ik heb die passie en die drijf, die zit er zeker.
Ja,
juist
precies.
In heel veel dingen. En ik denk dat dat inderdaad ook wel goed is. Alleen, ik kijk wel met mildheid. En niet alleen maar naar mezelf, maar ook bijvoorbeeld kritiek. Dat was wel iets, dan was ik niet mild. Als op het moment dat iemand een opmerking maakte en echt in kritiek, dus echt een aanvallende opmerking. Ja, dan kwam dat zo binnen, omdat dat mijn eigen onzekerheid triggerde. En op het moment dat iemand nu zo'n opmerking maakt... dan denk ik, nee, dit zegt iets over jou. En waarschijnlijk ben jij heel onzeker of dit... En dan, ja, dan raakt het mij dus niet meer. Want ik weet dat het niet over mij als persoon gaat. Maar denk ik, het zegt heel veel over jou of over jouw trigger. En ja, kijk ik juist heel mild naar die persoon toe. Ja.
Ja, mooi. Het is interessant hoe... ik ben benieuwd naar jouw visie op... Want kijk, we zijn dan in zo'n... coachingproces hiermee bezig, zelfliefde ontwikkelen en zo. Maar
dus, zelfliefde ontwikkelen, maar je onderscheid.
Ja, je hebt zelf kinderen en je ziet hoe ze opgroeien in de maatschappij. Nou ja, wij leven ons leven hier. Hoe ik het soms wel ervaar is dat veel dingen gewoon op een manier zijn ingericht dat je automatisch een beetje weggehaald wordt bij je authentieke kern. En het is het liefst bijna dagelijks proces is om manieren voor jezelf te vinden om bij je gevoel te blijven, zelfliefde te blijven ervaren. Wat niet vanzelfsprekend is. Het is net als gezond zijn. Ja, je kan een half jaar een coaching traject aangaan bij een PT en super fit worden. Maar als je daarna alle handelingen als het ware opgeeft, ja, dan ga je gewoon merken van oh ja, nu slip ik weer terug in oude gewoontes en voel ik me misschien weer meer ongezond. Mijn vraag aan jou is, hoe kijk je daar naar hoe we in een meer collectief maatschappelijk niveau dit soort concepten meer over zouden kunnen dragen aan volgende generaties?
Ja, ik denk dat we echt wel in een generatie zitten met alle social media. We kunnen de social media er wel heel goed voor gaan gebruiken natuurlijk, maar op het moment zitten we wel... We zijn echt naar een generatie gegaan waarin... alles draait om status, om uiterlijk vertoon. En ja, daarin zijn we zo weggegaan van dat gevoel. En ik denk dat dat vooral... ik ben dan nog opgegroeid in de generatie dat we een stukje geen internet en mobiele telefoons hebben. En, en zelfs daar zit er dus al ergens iets scheef gegroeid. Maar juist die jonge generatie die zo vol opgroeit met alle social media kanalen... Ja, en dan ook nog tegenwoordig natuurlijk heel veel scheidingen, wat kinderen ook nog meekrijgen. Ja, denk ik dat daar wel echt heel wat schade ontstaat. En dat het juist heel belangrijk is om die kinderen zelf liefde mee te geven. En, ja.
Ja. Merk je dat je dan zelf, nu je dit proces hebt doorlopen, daar dingen meeneemt die je anders aanpakt, bijvoorbeeld met je eigen kinderen?
Ja, zeker. Ja.
Ja. Want de vraag is natuurlijk, hoe, als mensen dit proces zelf niet doorlopen, zoals een kind, want die is gewoon zijn leven aan het leiden. Kijk, jij en wij zelf ook hebben bewust gekozen op een gegeven moment van oké, dat is iets waar we aan willen werken. En nou, dan gaan we die tools uitzoeken en dan ga je dat als het ware doen. Maar hoe geef je dit mee aan kinderen die dus niet bewust die keuze maken, maar gewoon opgroeien en opgevoed worden als het ware? En... Nou, Laurens noemde al dat verantwoordelijkheid nemen over je eigen patronen een van de belangrijkste factoren voor ons is om te voorspellen of we iemand überhaupt kunnen helpen. En ja, daar ben je wellicht als kind helemaal niet mee bezig. Of zo. Ik ben gewoon benieuwd naar jouw visie daarop. Hoe zie jij dat nu je dit proces zelf hebt doorlopen?
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om gewoon... Kijk, kinderen zijn kinderen, dus het is niet de bedoeling dat je ze in alles betrekt. Van nou, dit is alles wat ik doe. Maar tegelijkheid denk ik wel dat het belangrijk is om eerlijk te zijn naar je kinderen. Dus ik kon echt wel gewoon... Als ik het is coaching en moeilijk en ik was moe s'avonds. Ik was natuurlijk ook gewoon nog aan het werk. Dat ik dan s'avonds, en dan was ik misschien wat mopperiger of zo. Dan zei ik, sorry jongens, maar mama is vandaag een beetje mopperig. Ik ben niet boos op jullie, maar ik ben gewoon een beetje moe. Of ik ben verdrietig. Dat zei ik dan ook. En dan hoefden ze meer niet te weten. Maar dan zei ik, joh, ik ben niet boos op jullie hoor, maar ik ben vandaag even een beetje verdrietig. Oké. En dan gingen ze weer met de Lego spelen. Weet je wel, dat. Dus benoem gewoon wat er... Als het voor mij oké is om verdrietig te zijn, dan weten hun het is voor hun nu ook oké. En dus ik ben daar wel heel, heel open en transparant over. En wat ik heel belangrijk vind, zijn reflectiemomentjes. En wat ik sowieso, bij mij speelt voeding, vind ik iets heel belangrijks. Dus wij eten altijd samen aan tafel in plaats van voor de tv te hangen en dan eten. En wat ik dan bijvoorbeeld bij mij met mijn jongens doe, is een compliment rondje. Dus dan geven we elkaar complimentjes. Mm-hmm. En je ziet, als je dat dan, hoe jonger ze zijn, dan is het mooie trui. Meer niet. Dan beginnen ze nog helemaal zo. Maar of wel lekker gekookt. Maar op een gegeven moment worden die, en vooral als je het zelf naar hun dieper maakt, van bedenk iets. Maar dan merk je dat hun het ook op die manier steeds meer gaan doen.
Mooie gewoonte.
Ik vond het fijn dat je me hebt geholpen met de hond eten geven. Ja, dus dan merk je dat hun dat ook steeds meer gaan doen. En dat vind ik wel heel belangrijk. En ik heb dat van Vertellis heb je die kaartjes. En die heb je ook voor gezinseditie. Ja, dat doe ik ook wel met hun. En dat vind ik heel leuk. Want dan ga je ook terug. Wat was het leukste dat je het afgelopen jaar gedaan heeft? Wat vind je het engste? Ik vind dat heel erg belangrijk. Zodat hun ook echt weer terugkomen bij hun gevoel. Maar dan wel op een kindelijke manier.
Ja.
Dus dat,
ja, maar dat is ook... Want je bent het dus zelf gaan voelen en zelf gaan leven. En dat gevoel geef je dus ook echt aan je kinderen mee. Hè? Dat is ook dat stukje met ratio en gevoel. Je hoeft een kind rationeel niet uit te leggen soort van hoe het zich dan moet gedragen. Maar je geeft eigenlijk het voorbeeld, wat het kind ook een bepaald soort gevoel van veiligheid meegeeft. En dit soort gewoontes zijn er ook hartstikke mooi voor. En tijdens je verhaal kwam een gezegde in me op. Dus een Surinaams gezegde. En dat zegt... De stenen die wij zelf oprapen, daar hoeven onze kinderen niet meer over te struikelen. Dus jij hoeft alleen je eigen stenen op te rapen en dat ben je aan het doen. En vanzelf hoeven je kinderen daar eigenlijk al niet meer over te struikelen. Je geeft je kinderen daardoor ook een bepaalde mate van veiligheid ook mee.
Dus... Ja, dat is ook wat je natuurlijk met die familieopstellingen doet.
Precies.
En dat vond ik zelf ook, dat was een van de redenen waarom ik wel eens die familieopstellingen ga doen. Dat ik dacht, als ik nu dat glas uit die champagnefontein trek, dan houdt het daarop. En ja. Je hebt die voorouderlijke belasting. En dat is oké. Ik bedoel, dat is zo. En dat is logisch dat gebeurt. Maar ik kan wel mijn verantwoording nemen. Je bent, wat je gebeurt, dat is je overkomen. Dat is oké. Maar je kan wel zelf bepalen hoe je daarmee omgaat. En ik bepaal op dit moment hoe ik hiermee omgaat. Zodat ik de verantwoording kan nemen. En ik het niet doorgeef aan mijn kinderen. Of in ieder geval zo min mogelijk nu. Die schade kan beperken. En dat, ik bedoel, ik ben moeder. En ja, je wilt als moeder alles doen voor je kinderen om dat zo goed mogelijk te doen. Dan zeg ik niet dat ik de perfecte moeder ben, maar ik vond dat wel iets heel belangrijks.
Ja, ik vind het mooi hoe je open communiceerde met ze, zodat wat zij waarschijnlijk energetisch al aanvoeden, dat gewoon erkend wordt van, ik ben inderdaad wellicht een beetje moe of mopperig. Dus dat ze ook zien, ik kan mijn intuïtie gewoon vertrouwen, ik kan mijn gevoelens vertrouwen. De andere persoon is daar eerlijk over. En de veiligheid van de relatie blijft gewoon bestaan, want er wordt gewoon open over gecommuniceerd en ik voel nog steeds liefde. Ja, ik denk dat wel een van de kerndingen is die die ze heel veel gaat meegeven. Ook dat ze goed bij hun gevoel kunnen blijven, op hun intuïtie kunnen blijven vertrouwen en op zo'n manier ook gesprekken durven aan te gaan. Mooi, heel mooi om te horen. Zijn er nog dingen waar je van zegt, dit is wat ik luisteraars nog zou willen meegeven die wellicht aan het begin van dit pad staan of die zich ja, die zich misschien herkennen in delen van jouw verhaal of iets waar je van zegt, ja, dat inzicht heeft mij nog heel erg geholpen of zoiets.
Nou ja, sowieso dat het af en toe inderdaad echt wel een hobbelige weg kan zijn. En het is echt wel een klimmen. Ja, als je bovenop die berg zit, dan weet je waar je het voor gedaan hebt. En als je midden in die storm zit, dan denk je echt van, nou, waar ben ik aan begonnen? Ik heb echt het idee dat ik met zo'n lekker rubber bootje in die storm werd gedropt. En dat ik echt dacht van, nou. En elke keer dan dacht ik van, nou, ik ben boven gezwommen. En dan werd ik weer ondergeduwd. En dat ik dacht, nou, die storm die houdt gewoon nooit meer op. En die storm die houdt misschien niet op, maar ik heb inmiddels wel echt een goed schip. En oké, ik wil nu dat zandstrand met die hangmat. En leuke over, tuurlijk. Maar inmiddels weet ik wel hoe ik die storm moet bevaren. En soms moet het gewoon echt even heel slecht gaan. En pas na een jaar dan kijk je erop terug. En dan denk je van, oh wacht, nee, nu ben ik echt zo gegroeid. Alleen als je die reis nooit aangaat, dan blijf je altijd... Ja, waar je op dat moment bent. En dan zal er nooit die groei komen. En dan moet je soms even door de shit heen. Ja,
zeker. Heel erg bedankt voor het delen van jouw verhaal in ieder geval. En ons ook gelijk wat tips geven hoe later wij met kinderen om kunnen gaan.
Ja, en nog een goede meme. Ook een podcast overgehouden. Ja, ook niet vergeten.
Hebben jij nog afsluitende woorden?
We gaan straks nog even wat uitproberen.
Dat zijn afsluitende woorden. Dan gaan we snel deze podcast afsluiten.
Precies, dat is goed. Mooi experiment.
Dankjewel.
Dankjewel, Priscilla.